Dames en heren, hartelijk welkom allemaal op de vergadering van Provinciale Staten van 9 mei 2012. U heeft op uw tafels een aangepaste agenda aangetroffen. En dat is uiteraard naar aanleiding van de opinieronde eerder vandaag. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Wijand van de VVD en de heer Van den Donk van de PvdA. Mochten er stemmingen komen, dan zullen we daar rekening mee houden. Er zijn geen mondelinge vragen van tevoren aangekondigd en ook geen aanvullingen op de agenda. Gaat u ermee akkoord dat we de agenda overeenkomstig vaststellen? De heer De Reus, gaat u voor.
Voorzitter, wij stellen voor om agendapunt 9b van de agenda te halen. We hebben net overleg gehad en namens de fractievoorzitters, wij achten het stuk niet te rijp voor beraadslaging.
Als u heeft overlegd, dan neem ik aan dat de fractievoorzitters zich daarin herkennen. Ik zie geen bevestiging, maar ik neem aan dat dat zo is, want de heer De Reus heeft dat gezegd.
Ik heb wel een bevestiging, hoor. Kijk
maar. Oké. Okay. Oh, mevrouw Bode bevestigt. Oké. Okay.
En daar ook nog.
En nog een paar, mevrouw Lui. Oké, dan is dat al dus besloten. Dus agendapunt 9b wordt van de agenda gehaald. En ik heb begrepen dat de fractievoorzitters zelf initiatief nemen in overleg met het presidium om tot een verdere uitwerking van dat voorstel te komen. Dus u kunt dat schrappen op uw agenda. Dan ga ik door naar agendapunt 4. Dat betreft de tijdelijke benoeming van een statenlid. Mag ik iets meer rust in de zaal? Ter vervanging van de heer Kok van de fractie van GroenLinks is benoemd verklaard mevrouw Judith Staalman. Zij komt straks naar voren. Zij heeft de benoeming aanvaard en de staten dienen nu te beslissen over haar toelating. De commissie voor de geloofsbrieven bestaande uit de heer Oost, de heer Van Vliet en mevrouw Joossen, die hebben de voorgeschreven documenten beoordeeld en zal nu verslag uitbrengen aan de staten. De heer Oost, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voor ligt het besluit om mevrouw Staalman toe te laten als lid van Provinciale Staten. De commissie, bestaande uit mevrouw Joossen, de heer Van Vliet en mijzelf, heeft het daarbij op grond van de kieswet behorende stukken onderzocht. We rapporteren nu aan Provinciale Staten dat wij alles in orde hebben bevonden om mevrouw Staalman toe te laten als lid van Provinciale Staten en adviseren dit ook. Dat was hem, voorzitter.
Hartelijk dank. Mag ik de Staten vragen of u kunt instemmen met het advies van de commissie tot toelating van mevrouw Staalman? Gaat u daarmee akkoord? Moet dat tot instemming gebracht worden? Dat is denk ik niet nodig. Ik zie denk ik, bij algemene acclamatie gaan wij daarmee akkoord. Dan is al dus besloten. Dan verzoek ik mevrouw Staalman nu naar voren te komen voor de beëdiging. Welkom. Ik verklaar dat ik om lid van Provinciale Staten benoemd tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. Dan heet ik hartelijk welkom in de fractie van GroenLinks en van harte gefeliciteerd. U krijgt daar voor mij een bloemetje van. Ik schors de vergadering voor 10 minuten, zodat de statenleden u kunnen feliciteren. Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen zodat we de vergadering kunnen heropenen? Ik heropen de vergadering. Mevrouw Staalman, hartelijk welkom in ons midden. Bij Abuis zei ik net welkom in de fractie van GroenLinks, maar ik bedoelde natuurlijk Provinciale Staten. Al zult u ongetwijfeld in de fractie ook welkom zijn. Wij gaan door met agenda punt 6, het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Die heeft u bij de agenda getroffen, een lijst. Kunnen wij die conform de aangehechte adviezen afdoen? Gaat u daarmee akkoord?
Voorzitter, mag ik even vragen? U hebt het over de hamerstukken?
Nee, ik heb het over agenda punt 6, de lijst van ingekomen stukken.
Oh, oké. Dank u.
Alsjeblieft. Dan, ja, als aan de rechterkant iemand het woord wil voelen, laat uw geluid horen, want de zon is dermate fel dat ik u wel zie zitten, maar toch niet zie zitten. Oh, nou gaat het al wat beter.
Ik vind dat voor meerdere uitleg vatbaar.
Dat klopt, dat was ook zo bedoeld. Wij gaan naar agenda punt 7, het vaststellen van de verslagen en de notulen. Aan de orde zijn de notulen van de besluitvormingsronde van 18 april en de verslagen van de opinierondes 1, 2, 3, 4, 6, 7 van 18 april, dus niet die van 5. In het verslag van opinieronde 1 ontbreekt de naam van de heer Siepel, die toch meent echt aanwezig geweest te zijn. En ik neem aan dat anderen in deze kring dat kunnen bevestigen dat dat zo is, dan zullen wij dat toevoegen. Gaat u daarmee akkoord? Niet? Wel? Ja, dan is dat al dus besloten. Dan gaan wij naar agenda punt 8. Dat betreft de hamerstukken A, B en C. Er is mij doorgegeven dat een enkeling van u bij deze onderwerpen stemverklaring wil afleggen. Dus dat zal ik per onderwerp u de gelegenheid toe bieden. Niet zozeer oproepend tot een complete ronde langs alle fracties. Er is mij gezegd dat het om één of twee fracties ging. Maar ik kan u dat uiteraard ook weer niet verbieden. We beginnen met de begrotingstoewijzing transitieplan provinciale organisatie. Welke fractie wenst daar een stemverklaring af te leggen? De heer Van Wieren, gaat u gang. Fractie CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Namens CDA fractie wil ik in ieder geval even een stemverklaring afleggen. Wij hebben een amendement gehad bij de najaarsbehandeling over de transitiekosten. En op basis daarvan is ook dit stuk gekomen, een goed stuk. Het gaat ook om het kapitaal van onze maatschappij en ook van onze organisatie, namelijk over onze medewerkers. Het punt waarom wij toen ook vonden dat wij daar een amendement voor in moesten dienen, is omdat de personele frictiekosten een reserve is waar het college vrijelijk over kan beschikken. En daarom wilden wij ook graag onze rol als budgethouder daar goed invulling aan geven. Maar de reserve personele frictiekosten, daar mag u over beschikken voor de bestedingsdoeleinden die wij afgesproken hebben met elkaar. De transitiekosten vallen daar niet onder. Dus dat betekent dat u daarom ook altijd langs de staten moet. U komt nu ook langs de staten met een statenvoorstel om daar een bedrag van 7 ton uit te onttrekken. En dat betekent dat u ook in de toekomst, wanneer het over transitiekosten gaat, langs de staten moet. En daarom zullen wij ook deze keer instemmen met dit voorstel.
Wel nog andere fracties? De heer Kok van de PVV, gaat uw gang.
Ik zou graag een korte stemverklaring willen afleggen. Gegeven het feit dat het huidige budget meer dan voldoende is, is de PVV van mening dat extra middelen om eventuele fricties op te lossen niet nodig zijn.
Dank u wel. Nog andere fracties? Mag ik dan het voorstel nu in stemming brengen? Zijn er fracties die daar tegen stemmen? Dat is de PVV, zo had ik het ook begrepen. Ja, dus met tegenstem van de PVV is het voorstel aangenomen. Dan gaan we naar punt 8b, het afschaffen van de wachtgeldregeling leden provinciale staten. Ook daar zijn fracties die een stemverklaring willen afleggen. D66, de heer Kunst, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. D66 ziet de afschaffing van de wachtgeldregeling als een beperking van de democratie. Wij vinden het logisch dat mensen die tijd hebben vrijgemaakt bij hun werkgever en mogelijk niet meer kunnen terugkeren voor die tijd dat ze bij die werkgever hebben vrijgenomen, daar toch een wat langere tijd een vergoeding voor krijgen. En dat zou dus die wachtgeldregeling kunnen voorzien. En daarom zijn wij zijn van mening dat als je een wachtgeldregeling gaat afschaffen, dat het participeren binnen een provinciale staten alleen maar mogelijk wordt voor mensen die daar het geld en de middelen voor hebben. En niet voor mensen die dat niet hebben. Dat was de stemverklaring.
Dank u wel. Nog andere fracties? Stemverklaring? Dat is niet het geval. PvdA, mevrouw Bode, gaat uw gang.
Net als veel andere fracties zijn wij van mening dat deze versobering wel degelijk kan. Dat een wachtgeldregeling voor statenleden niet hoeft, niet nodig is. Mensen kopen inderdaad tijd vrij, maar krijgen daar ook zeer boeiend en ervaring vergrotend en profielversterkend werk voor terug. En je zit niet in de Staten om er rijker van te worden, maar financieel rijker, maar inhoudelijk rijker en omdat je daardoor gedreven voelt.
Dank u wel. Nog andere fracties. De heer Van Klaveren van de PVV, gaat u gaan.
Ja, ook de PVV is van mening dat het heel erg goed is om die gekke wachtgeldregeling af te schaffen. Wachtgeldregeling is voornamelijk bedoeld om plotseling verlies van een functie op te vangen. En aangezien je in de Staten geen plotseling verlies van een functie kan hebben als het gaat om statenleden, is het meer dan terecht dat we stoppen met dit gekke dingetje.
Dank u wel. Nog anderen? Mag ik het voorstel dan nu in stemming brengen? Mag ik begrijpen dat met tegenstem van D66 het met algemene stemmen, die niet met algemene stemmen, met de overige stemmen is aangenomen? Dat klopt. Tegenstem D66, overige fracties voor. Dan gaan we nu naar voorstel 8c. Dat betreft de intrekking van de subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. Daar had de SP zich al bij mij gemeld voor een stemverklaring. De heer Van Ravenswaaij.
Dank u wel, voorzitter. De SP kan zich naar nadere uitleg vinden in de beslispunten zoals voorgesteld, maar wil los daarvan graag van GS weten wat de financiële risico's zijn voor de provincie indien het ingestelde beroep bij de Europese Commissie.
Maar een vraag stellen is geen stemverklaring, dat kan niet. Nee. Nee, maar is een toezegging. Is al toegezegd, wordt nu gezegd.
Ja, is al toegezegd.
Oké. Okay. Maar goed, u kunt nu niet een vraag aan GS stellen in een stemverklaring.
We stellen vast dat GS heeft toegezegd.
Ja, dat is beter.
Te brengen van de financiële risico's.
Andere fracties? Dat weet u heel zeker? Dan stel ik hem voor in stemming te brengen. Mag ik aannemen dat hij met algemene stemmen is aangenomen? Dat is het geval. Ik zie iedereen heel hard ja knikken. Dus dan is dat het geval. Dan gaan we naar agenda punt 9. Dat betreft het enige bespreekstuk van vanavond. Het jaarverslag en de jaarrekening over het begrotingsjaar 2011. Inclusief het bijbehorende accountantsrapport en de goedkeurende verklaring. Wie van u wil in eerste termijn daarover het woord? De heer Kok van de PVV, gaat uw gang. Nee, blijft u maar zitten, kan wel.
Voorzitter, de provincie houdt in 2011 7,1 miljoen over, zo luidt het jubelende persbericht van 6 april. En dat is heel mooi, zou je zeggen, en ook heel verrassend. Want in een tijd van crisis en in een tijd waarin de provincie miljoenen moet bezuinigen, ziet zij gewoon ruimte om door te gaan met het subsidiëren van niet-kerntaken als cultuur, sociale samenhang en duurzaamheidsfratsen. En dan toch nog geld overhouden? Prachtig, toch? Het positieve resultaat zal een gevolg zijn van met name bezuinigingen en vertragingen in programma's. Het is goed om enige nuance aan te brengen bij het verhaal van GS en om te zien of al die euforie van de heer Witteman wel op zijn plaats is. Een nadere blik leert dat een opgevoerde bezuiniging van bijna 4 miljoen met name bestaat uit het niet uitvoeren van investeringen en onderhoud van wegen. En dat is heel vreemd als je bedenkt dat juist de problematiek van de zogenaamde stille lasten enorm is. 600 miljoen. En GS dit maar voor zich uitschuift naar 2014 zelfs. En als we verder kijken naar de personeelslasten waarop zou worden bezuinigd, worden we ook niet echt wijzer. Een andere pijler van het zelfberekende positieve resultaat valt eenvoudigweg te verklaren uit het niet doen of temporiseren van uitgaven. Dat die uitgaven later alsnog gedaan moeten worden, vergeten we voor het gemak maar even. En het beetje positiviteit dat dan nog overblijft, dat wordt voorkomen overschaduwd door de forse toename van het provinciaal risicoprofiel, dat resulteert in een dekkingsgraad van onder de 100%. Al moet ik daarbij helaas wel aantekenen dat er in dat kader wat technische kunstgrepen zijn toegepast. Het beeld dringt zich op dat de provinciale werkelijkheid zich wel gemakkelijk laat construeren. Resultaat op maat. Hoe positief wil je het hebben? En om met PwC te spreken, we make it happen. En om de reality check voor GS maar wat te vergroten, het algemeen beeld wordt er de komende jaren zeker niet beter op. Denk alleen maar aan de veranderende systematiek voor uitdeling uit het provinciefonds. Het tij is veranderd en de essentiële vraag is niet meer of GS het coalitiebeleid inclusief notabene 14 miljoen voor nieuw beleid moet bijstellen, maar wanneer dit uiteindelijk gaat gebeuren. De provincie balanceert op een dun touw en de drang om beleid te maken wint het nog steeds van soberheid en zorgvuldigheid. En het resultaat mag dan oppervlakkig bekeken beperkt positief lijken. Feit blijft dat de basis niet op orde is. Een primair doel uit de begroting van 2011 om de kwaliteit van het provinciaal bestuur qua effectiviteit, zichtbaarheid en kwaliteit te vergroten en ook te borgen is wel misschien het meest niet gehaald. En ik hoef alleen maar te wijzen naar het drama Oostvaarderswold, de tik op de vingers door de Randstedelijke Rekenkamer waar het gaat om het ontbreken van inzicht in de doeltreffendheid van subsidies en het totaal niet smart zijn van de begroting. En ik vergeet gemakshalve maar de evaluatie in het IFA-dossier en het feit dat het inzicht nog steeds ontbreekt dat dit Flevolands afvalloket voor Almere nu wel transparant is. Tussenvraag, de vraagstelling die ik ooit heb gedaan 2 maanden geleden is overigens in dat opzicht nog steeds niet beantwoord. Winstpunt is dat PVC dit jaar positief is geweest in haar accountantsverslag, al is het wel jammer dat het voorspellend vermogen van begroting en realisatie nogal beperkt is, met een range van ruim 18 miljoen. Zit daar misschien ruimte in, meneer Witteman? Kleine kanttekening is verder dat, bij ontbreken van kengetallen, prestatieindicatoren en meetbare effecten, het vrijwel onmogelijk is om te controleren of de provincie de doelstelling heeft gerealiseerd. Ons oordeel over jaarverslag en jaarrekening is dan ook, en het zal geen verbazing zijn, minder positief dan GS PS wil doen geloven. Terug naar de voorstellen om het positief rekeningresultaat van 7,1 miljoen te bestemmen. De meeste voorstellen getuigen van een hopelijk herwonnen stukje realiteitszin bij GS, waar ze zich richten op versterking van de dekkingsgraad en de financiële positie. Het voorstel in zaken de extra reorganisatiekosten krijgt niet onze steun. Het transitieplan is slecht onderbouwd en de noodzaak om extra transitiekosten op te nemen ontbreekt. Zie onze stemverklaring. Het is in ieder geval wel goed om te zien dat GS van het eigen opleidingsbudget nog fors geld overhoudt. Of dit verstandig is, is nog maar de vraag. Helemaal gezien de kennelijke noodzaak om bijgeschoold te worden. Ten slotte een korte vooruitblik naar de nieuwe perspectiefnota. De onzekerheden en risico's stapelen zich op en de urgentie om financieel orde op zaken te stellen wordt alleen maar groter. Weidse vergezichten over verandering van koers en aanpassing van beleid naar 2016 ontbreken helaas. Maar ja, dan gaat het ook om visie en dat lijkt niet de sterkste kant van dit college. Het willen herinvoeren van indexering op de motorrijtuigenbelasting en het treffen van wat buffers is dan ook niet meer dan een zwakte bot bij gebrek aan beter. Dank u, voorzitter.
Voorzitter, zou ik wat mogen vragen aan...
Volgens mij mag dat wel. Gaat u gaan.
Ja? Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd of hoe hij dat ziet. Want hij maakt de provincie al een poosje mee. Of het nou bergafwaarts gaat, of gaat het nou wat beter, of blijft het even slecht?
Is dat de vraag aan mij?
Die aangekondigd, nou, dus misschien wilt u hem wel antwoorden.
Hè? Ik wil er wel een eerlijk antwoord op geven. Kijk, wij zijn natuurlijk... een kort jaar of een lang jaar hier inmiddels lid van Provinciale Staten. En eerlijk gezegd heb ik nog niet de vaste overtuiging dat het heel veel beter gaat. Er zijn wel aanzetten gegeven, zo eerlijk moet ik wel zijn, om verbeteringstrajecten in gang te zetten. Maar de resultaten daarvan stemmen mij nog niet dermate hoopvol dat ik daar met een gerust hart ja op kan zeggen naar de toekomst. En zeker niet naar 2016.
Men luistert gewoon te slecht naar u.
Nou, ik denk dat GS maar meer moet beantwoorden, dat soort vragen.
Voorzitter, kunnen we dat zo benoemen dat het voor de PVV vals plat is?
Nou, laat ik zeggen, een uphill battle. Dat lijkt me meer de juiste term.
Ik stel voor dat we dit debatje hierbij laten. De toegevoegde waarde is voldoende gescoord. Welke fractie wenst de heer Sloot van de Partij van de Arbeid? Gaat u.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou mijn mededelingen iets vrolijker verpakken dan de vorige spreker. Wiens mening ik, laten we zeggen, de zijne laat, maar waar ik toch vind dat ik de opmerking bij moet maken dat ik me iedere keer weer stoor aan het dédain waarmee het wordt gebracht. De Partij van de Arbeidsfractie, voorzitter, is akkoord met het voorstel om deze jaarrekening goed te keuren en het jaarverslag. We zijn het jaar begonnen of wij zijn ons statenwerk begonnen een jaar geleden met volgens mij als eerste, bijna de eerste bijeenkomst, de presentatie van de jaarrekening van 2010 met daarbij de ontmoeting van met de accountant. En volgens mij keerden we daarvan geschrokken terug, omdat de provincie toch aanmerkelijk minder in controle was dan wij hoopten. En we hebben dan ook in de Statenwerkgroep Planning en Controle daar met alle fracties, in aanwezigheid van alle fracties, daar ruim over gepraat. We hebben van de gedeputeerden een plan van aanpak gezien wat we geaccordeerd hebben. En er is voortvarend te werk gegaan. De nieuwe bestuurder op deze portefeuille, maar ook de ambtenaren. Dat dat zo goed gelukt is, is een compliment voor de bestuurder, maar is volgens mij vooral een compliment voor het ambtenarenapparaat. Voor een deel onder een nieuwe aanvoering van het nieuw hoofd financiën. Maar als het lukt om, zo goed de doelstellingen te bereiken, dan was je er blijkbaar ook met z'n allen erg aan toe. Dat maakt niks minder voor het compliment. Dat is wel een constatering. Complimenten dus, wat ons betreft. Daar kijken we overigens vanuit het blikveld van de Partij van de Arbeid ook een beetje scheef naar de onderbesteding in de projecten die in het samenlevingsportefeuille zitten. Veel onderbesteding, weliswaar in de richting van de door ook ons gewenste bezuinigingen, maar dat ging blijkbaar harder dan wij in ieder geval verwacht hadden. En we kunnen dan ook niet anders constateren dat het spijtig is dat er daar onderbesteding is, maar daar heb je ook het veld voor nodig. Ik wil niet anders afsluiten dan met nog een opmerking over naar de toekomst toe, die, als je naar deze jaarrekening kijkt, dan zou je ook kunnen zeggen van, blijkbaar zijn we nu in controle. Wat onze fractie betreft willen we daarin nog wel enige stappen zetten. En die stappen gaan allemaal in de richting van meer transparantie, de staten, provinciale staten, iets dichter op gedeputeerde staten op het onderwerp controle. Op het onderwerp financiën.
Voorzitter, mag ik...
Je sloot een interruptie van de heer Kok.
Ja, ik zou graag een interruptie willen plegen. Kan de heer Sloot aangeven waarom wij nu in controle zijn? Ik bedoel, de Landstedelijke Rekenkamer heeft recent toch een aantal vrij fundamentele rapporten opgeleverd, waaruit blijkt dat de afgelopen periode op het terrein van subsidies, op het terrein van prestatieindicatoren van de begroting, het toch niet had moeten wezen wat het ideaal zou moeten zijn. En ik kan uw conclusie in ieder geval niet delen, maar waarop, mijn vraag is, waarop baseert u die?
De heer Sloot.
Ik zal proberen kort op te antwoorden, omdat we anders in een debat verzeilen waar we al vele malen zijn geweest. En volgens mij vindt u het prima dat de provincie, opleidingsgelden overhoudt. Maar ik heb het idee dat ik veel van mijn vergadertijd hier besteed heb aan de opleiding van de aanwezigen van de PVV over hoe het werkt. Ik heb niet gezegd dat ik vind dat de provincie in controle is. Ik heb het genoemd op een schaal. Het is duidelijk meer in controle. En ik was net aan het formuleren dat wat ons betreft dat nog wel iets meer mag. Maar dat er ook iets mag veranderen aan de verhoudingen in de verantwoordelijkheden tussen PS en GS. Het is niet zo dat wij de behoefte hebben om iets aan het mandaat te doen, of wat dan ook daar maar op lijkt. Maar het is wel ons doel om, zoveel zicht te krijgen dat er betere transparantie is. En dat doe je, wat ons betreft, prima via het instrument van de Statenwerkgroep. Maar daarmee zijn we er, wat ons betreft, nog niet. Ondanks het feit dat het oordeel tot nu toe, wat ons betreft, overwegend positief is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dat was uw antwoord op de heer Kok. Bent u al klaar met uw betoog?
Mag ik toch nog reageren, voorzitter?
Ja, dat mag. Gaat u gaan.
Ik was klaar, voorzitter.
Ik ken de heer Sloten als iemand die heel veel woorden nodig heeft om heel weinig te zeggen. En eerlijk gezegd, het oordeel waarop hij zijn in controle zijn baseert is mij nog steeds niet duidelijk geworden. Behalve dat hij meent dat er sprake is van een glijdende schaal. Maar waar we dan zitten op die schaal, kunt u dat misschien in een percentage dan uitdrukken? Is dat 50, 60 of meer, of 100 toch?
Ik denk dat je dat niet kan om de dood eenvoudige reden dat je in het gesprek met het bestuur ook je doelen steeds bijstelt. Het was ons doel, en nou praat ik even vanuit mijn fractie, het was ons doel om te proberen, laten we zeggen, allereerst evenwicht te krijgen in inkomsten en uitgaven voor wat betreft bijvoorbeeld het uitvoerende apparaat. Dat is gelukt. Het was ons doel om meer zicht te krijgen op, laten we zeggen, op de rapportages over wat er gebeurd is. Conform, zou ik bijna zeggen, het plan van aanpak zoals we dat voorgelegd hebben gekregen in de Statenwerkgroep. Dat is gelukt. Maar dat betekent nog niet dat het in controle is. Dat kan ook niet, want mijn beeld van in controle krijgen is dat je daar ieder jaar enige slagen dieper mee komt. Dus laten we zeggen dat we een heel eind op weg zijn, dat we tevreden zijn over het resultaat omdat het meer is dan ik aan het begin van dit jaar vreesde dat wij zouden halen, maar daar ben je nog niet mee. Dus ik denk niet dat ik u kan blij maken met een percentage of waar ik op die schaal zit. Dat is altijd een proces.
Dank u wel. We gaan verder met de eerste termijn. De heer De Reus van de VVD.
Dank u, voorzitter. PwC schreef We Make It Happen. De heer Kok die refereerde er al naar. GS zou boven de HR-rekening hebben kunnen zetten We Make You Happy. En waarom? De jaarrekening en de accountantsverklaring zien er naar de mening van de VVD goed uit. Wij waren vorig jaar erg kritisch. We hebben toen gevraagd om een plan van aanpak, een aanvalsplan. Dat is gekomen, dat is besproken in de werkgroep PNC. En wij kunnen constateren, en PwC constateert dat met ons, nagenoeg alle kritiekpunten van het jaar daarvoor zijn weggewerkt. Dus de constatering is, we hebben een goede slag gemaakt met de interne beheersing en de risicoanalyse. Dat is een compliment voor het voltallige college en het ambtelijk apparaat waard. Een zorgpunt daarbij is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Zoals ook in de opinieronde gevraagd, daar hebben we toen volgens mij niet een helder antwoord op gekregen, maar dat zou alsnog kunnen komen. Graag een voorstel vanuit gedeputeerde staten, en dat hoeft niet vanavond, maar dat kan ook later in de werkgroep planning en controle, dan wel in de ronde bij bestuur en financiën, om een voorstel om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Want hij zakt onder de 1, de quote, en die zou toch naar de 1,1 minimaal moeten. En tot slot, de jaarrekening, en de heer Kok refereerde daarnaar, is nog niet smart. Nee, dat klopt. De begroting van 2011 was ook niet smart geformuleerd. Dan krijg je krijgt de jaarrekening over een begroting die je verdient. Dus het is aan de staten zelf, aan ons, om de begroting voor 2013 van smart kengetallen te voorzien, waarop je vervolgens het college kan afrekenen. Dus wat dat betreft heeft de heer Kok, als ik hem mag afmaken, dan kunt u daarna, wat mij betreft, voorzitter. De kans ligt er voor 2013 en de werkgroep planning en controle die afgelopen deze week zelfs nog bij elkaar is gekomen, maar ik begrijp dat u daar niet bij was, die is al bezig met het smart maken richting de begroting 2013. Dus alle kans om dat te doen. En daarmee wens ik de
voorzitter,
werkgroep en de
een kleine correctie.
Succes.
Wacht even, we gaan niet allemaal uit eigen beweging het woord nemen. Dan wordt het een beetje rommelig van. U was klaar met uw betoog? Prima. Ik stel voor dat we toch proberen reacties in algemene zin te bewaren voor de tweede termijn. Want daar is die ook voor bedoeld. En u mag best af en toe interrumperen. Dat is ook voor de levendigheid van de vergadering niet verkeerd. Maar een interruptie is een korte vraag waar ook een kort antwoord op kan gegeven. Dat is eigenlijk een interruptie. En interrupties beginnen langzamerhand eigen betogen te worden waarin uw eigen standpunt nog weer eens wil profileren. Maar daar hebben we termijnen voor. Dus ik wil toch voorstellen dat die onderwerpen waarvan u zegt, daar wil ik mezelf even profileren ten opzichte van de ander, dat u dat bewaart voor de termijnen. En dat interrupties echt beperkt worden tot een hele specifieke vraag op iets wat net gezegd werd, waar ook een kort antwoord op gegeven kan worden. Ik wil toch in die structuur blijven. De heer Van Wieren vraagt het woord nog even in reactie op de heer De Reus, begrijp ik.
Voorzitter, daar werd gezegd dat wij van de week als werkgroep bij elkaar geweest zijn om daar aanzetten toe te geven. Dat wil ik even corrigeren. Wij zijn wel bij elkaar geweest, we hebben het ook besproken. Maar de organisatie zelf is daar heel erg druk mee bezig om dat te veranderen.
Waarvan akte? Welke fractie wenst in de eerste termijn verder nog het woord? Mevrouw Baks van de Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste de complimenten voor de stukken. We zijn niet zo heel erg enthousiast over het afgelopen jaar. Want wij vinden dit uiteraard vooral vanwege de problemen met het Oostvaarswold. Stopzetten van de investeringen in natuur. Maar goed, daar hebben we ons al eerder over uitgesproken. Over de jaarrekening kunnen we niet zo heel erg veel kwijt. Een paar punten geven ons wel aanleiding om vooruit te kijken. De beantwoording van onze vragen over het ontbreken in deze jaarrekening van het doelrealisatie van de in het programmabegroting aangekondigd onderzoek naar het bevorderen van biodiversiteit op bedrijventerreinen blijkt dat er dit jaar een eindrapportage wordt uitgebracht over de analyse van de ervaringen in andere provincies. Wat een zin. Oké. We kijken heel erg uit naar dit rapport en we hopen dat we daar in Flevoland ook ervaringen mee op kunnen doen. Want volgens ons is er heel erg veel te winnen aan biodiversiteit bij omschakeling van bedrijfterreinen naar groene bedrijfterreinen. Samen met energiebesparing en natuurlijk een prettiger en gezondere werkomgeving. Wij zijn blij met de toezegging om een rapportage ontsnippering langs provinciale wegen te betrekken bij de behandeling van de uitvoeringsstrategie groen in het laatste kwartaal. We gaan ervan uit dat hiermee het overzicht van knelpunten in kaart gebracht worden en krijgen dat we die krijgen en daarmee een planning voor de oplossing daarvan. Het gaat niet alleen om noodzakelijke faunavoorzieningen wat ons betreft. Maar ook over onderhoud en het inlopen van een achterstand. De gedeputeerde heeft in de opinieronde aangegeven dat het masterplan van de Showcase Flevoland inmiddels is vastgesteld. Maar daar, ik citeer hem, nog een goede slag overheen gemaakt moet worden. En we zijn heel erg benieuwd naar de voortgang waar we, als het goed is, na de zomer weer meer over te horen zullen krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Stuyvenberg van de SP.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, staat ons toe om gedeputeerde Witteman te feliciteren met zijn inwonerschap van onze provinciehoofdstad. En daarmee ook in onze provincie zelf. Daar feliciteren we hem mee en blij dat hij zijn toezegging is nagekomen, dat allemaal binnen de termijn is gebeurd. Wanneer we naar de jaarrekening kijken, dan kunnen we constateren dat 3 weken geleden is die in 3 opinierondes uitgebreid aan de orde geweest. En over 3 weken hebben we alweer de perspectievennota. En dan kijken we, zeker op de onderdelen, heel nadrukkelijk naar wat kunnen we nog daaraan bijstellen of kunnen we met het college meegaan. De jaarrekening zelf, de accountant, geeft daar hemeljuichende bewoordingen aan. En we hebben nog eens teruggekeken hoe dat vanaf 2007, want dat was de eerste jaarrekening die wij als fractie mee konden beoordelen in de samenstelling zoals we die kennen. Toen waren we zeer pessimistisch omdat de organisatie niet in controle was. Dat was in 2008 dat we die aan de orde hadden. In 2009 hadden we de jaarrekening van 2008 en toen waren er enorme sprongen gemaakt. Nou, daar ben je natuurlijk vreselijk blij mee en dat uit je dan ook. En uiteraard alle waardering naar de organisatie en naar de gedeputeerden voor het feit dat het allemaal zo keurig in controle komt. En dan bij de behandeling van de jaarstukken 2010, dan blijkt dat toch allemaal wat gebakken lucht geweest te zijn.
Te vroeg gejaagd.
Dus te vroeg gejaagd. En nu zitten we weer een stuk van 2011... waar weer door diezelfde accountant lovende woorden worden gebezigd. En op zichzelf willen we die best overbrengen dat we die onderschrijven als dat ook daadwerkelijk zo is. Maar een ezel stoot zich in het gemeen, dat zal Melissa wel goed aanspreken, niet voor een derde keer aan dezelfde steen. Dus wat dat betreft, alle waardering voor de organisatie en voor de gedeputeerden, maar wat terughoudend voor de bewoordingen van onze accountant. Eerst zien, dan geloven en zeker wanneer je het niet af kan zetten aan een plan van aanpak. Als je dan vraagt van nou, hoe staat het er dan mee? Hoe groot is die sprong? Want laten we wel wezen, in de atletiek springen ze ook. En daar meten ze die sprong en die wordt afgezet naar een limiet.
Voorzitter.
De heer Stuyvenberg, interruptie van de heer Simons.
Voorzitter, ik verbaas me een klein beetje dat de kritiek op het verslag van de accountant, die ik toch een klein beetje inproef, niet geuit is op het moment dat de accountant bij ons is. En dat er nou over hen gepraat wordt, maar het had veel vruchtbaarder geweest als deze kritiek in die setting gedaan werd.
Voorzitter, ik moet de heer Simonsen van de SGP terecht wijzen dat dat absoluut niet aan de orde is. We hebben het zowel bij de presentatie in de werkgroep als in een van de opinierondes aan de orde gesteld. En op geen enkele wijze is er een terugkoppeling geweest van, maar op die wijze kunt u zien dat die sprong ook daadwerkelijk aan de limiet van het plan van aanpak voldoet. Dus wat dat betreft,
voorzitter,
helaas wellicht was u er niet bij, maar hij is wel door ons geuit.
Voorzitter, wij hebben één opinieronde gehad waarbij de accountant is uitgenodigd. Daar heb ik deze kritiek niet gehoord.
Slot.
Ja, voorzitter, daar. Het is jammer voor de heer Simonsen, maar daar kan ik verder niks aan doen. Ik ga verder met mijn eigen verhaal.
Ga u gang.
En ik, nogmaals, ik wil de woorden van de accountant best geloven. Maar als het niet afgezet kan worden tegen het plan van aanpak, hoe ver we dan werkelijk staan, want wij zitten nog steeds. De staten hebben 3 ton per jaar uitgetrokken om het in controle te krijgen. En dat voor een periode van 4 jaar. En wij hadden voorgesteld om kaderstellen dat te bekorten. En dat was voor deze staten niet mogelijk. En nu maken we enorme sprongen waar we blij mee zijn. Echt, heer Simons. Ze. Maar wij willen dat graag afgemeten zien. Want elke sprong in de atletiek wordt afgemeten naar de norm. En daar laat ik het bij. Waardering, maar toch een kritische noot.
Dank u wel. De ChristenUnie, de heer Siepel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Toen meneer Stuyvenberg begon terug te blikken, gingen bij mij de gedachten wat terug. Want ik heb de tijd nog meegemaakt van dat we de jaarrekening gelijktijdig met de algemene beschouwingen behandelden. En dan had je een hele dag had je algemene beschouwingen en dan was aan het eind van de vergadering was een hamerstuk. Daar is gelukkig een aantal jaren geleden is daar wat verandering in gekomen. En nu krijgt het ook de aandacht die het verdient. Voorzitter, anderen voor mij hebben ook al iets gezegd over de ontwikkeling die er gemaakt wordt op het gebied van de interne beheersing. En natuurlijk is het een aardige discussie om te kijken van zijn we dan op 60 of 70 of 80%. Mijn fractie volstaat met de constatering van dat we een jaar geleden ons erg zorgelijk daarover hebben moeten uitlaten dat we in ieder geval goede stappen voorwaarts zien. Maar dat er nog een heleboel te doen is. En om er daar 2 specifieke van te noemen. De eerste is ook al aan de orde geweest, dat is het voorspellen te vermogen. En de tweede, en dat is dan ook het onderwerp wat in de Statenwerkgroep Planning en Controle besproken wordt, dat is de meetbaarheid. En ik weet niet meer wie het zei, maar het is uiteindelijk wel het college rapporteert op datgene wat wij gevraagd hebben. En als wij niet meetbaar kunnen maken wat we van het college vragen, ja, dan is dat ook niet aan het college te wijten dat ze daar ook niet op kunnen rapporteren. Bij het jaarrekening zit een goedkeurende verklaring van de accountant. Zoals ook dit jaar weer met een aantal aanbevelingen. Mijn fractie is van mening dat we die aanbevelingen zowel in de opinieronde als ook in de klankbordgroep voldoende aandacht hebben kunnen geven. En dat we ook daarin weer ideeën hebben over van hoe we dat volgend jaar nog beter zouden kunnen doen. Bij de aanbiedingen, voorzitter, heeft de gedeputeerde al aandacht gevraagd voor ons weerstandsvermogen. En voor het eerst in de geschiedenis van de provincie Flevoland komen we in een situatie waarin het weerstandsvermogen niet meer de dekkingsgraad heeft die we onszelf hebben opgelegd. En dat is niet alleen het gevolg van de afname van de weerstandscapaciteit, waar we in een aantal gevallen zelf niet eens wat aan kunnen doen. Maar dat is ook het gevolg van toegenomen risico's. En juist dat laatste is in een tijd als deze, en we zullen daar ook over, volgende week dacht ik bij de perspectievennota nog weer over komen te spreken, juist dat laatste, beheersing van risico's en de omvang van onze risico's, is hier ook iets wat juist Provinciale Staten aangaat. En dat betekent, ik heb dat ook in opinieronde gezegd, van dat we met elkaar bij elk besluit wat wij moeten nemen ons af moeten vragen van of dat risico's met zich meebrengt die wij kunnen dragen. En dat we dus ook nu niet meer geen gekke sprongen kunnen maken. Mijn fractie beschouwt dat in ieder geval als een opdracht aan onszelf. En zeg maar, van dit moment maak ik dan ook van de gelegenheid gebruik om die oproep bij ons allen neer te leggen. Dan naar het jaarverslag, voorzitter. De inhoudelijke opmerking die hebben wij via de opinieronde zo kunnen maken. Mijn fractie is blij dat het presidium ervoor gekozen heeft om het op deze keer ook in 3 verschillende rondes ook naar de thema's te organiseren. Dat is in ieder geval weer een flinke verbetering. En waar we het vanmiddag bij de perspectiefnota waren we al even aan het stoeien van wat betekent dat dan voor de perspectiefnota. Maar dat we in ieder geval iets meer richting geven en iets meer platform krijgen om juist ook die inhoudelijke punten te bespreken met de portefeuillehouders, dat is mijn fractie goed bevallen. En dat betekent dus ook van dat wij instemmen met de verantwoording die door het college is afgelegd over het uitgevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten. En dat geheel overziende, voorzitter, maakt dat mijn fractie kan instemmen met de voorgestelde beslispunten. En dat wij onze bijdrage afronden met dank aan het college, de portefeuillehouder en zijn medewerkers voor de uitvoering van alle activiteiten in 2011. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Rijsberman, D66.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met dat we bij de vorige jaarrekening, wat ons eerste was, nogal geschrokken waren over het oordeel van de accountant. Ik vind het dan ook niet meer dan passend om bij deze jaarrekening het college te feliciteren met de grote sprong in kwaliteit die wij ook naast het oordeel van de accountant ook zelf constateren als het gaat om leesbaarheid van de stukken en helderheid van de jaarrekening zoals die hier ligt. Dus dank daarvoor. Verder sluiten we ons aan bij een aantal van de opmerkingen die hier eerder zijn gemaakt. We maken ons bijvoorbeeld ook zorgen over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Die duikende lijn in dat plaatje die blijft ons toch nog wel even bij, denk ik. Ook als je over naar de ontwikkeling van die lijnen in de toekomst, als je die doortrekt voor jezelf, dan ziet het er niet veel rooskleuriger uit. Verder zijn er wat opmerkingen gemaakt over het voorspellend vermogen en de bedragen die daarbij horen. Ja, we leven in een dynamische wereld, je kan niet alles voorspellen. Dus op zich, als het straks slecht voorspeld blijkt te zijn door externe omstandigheden, dan hebben wij daar natuurlijk alle begrip voor. Dat je niet alles kan voorspellen, zowel aan financiën die uit Den Haag komen als aan kosten die je moet maken als provincie bij de uitoefening van je taken. Dat is niet zo heel gek natuurlijk. Dus dat er nogal een beperkt voorspellend vermogen zou zijn, lijkt ons ook wel een eigenschap van de wisselvalligheid van het leven. Dus, maar we willen daar wel graag natuurlijk achteraf weer een verklaring bij zien als daar afwijkingen in geconstateerd worden.
Voorzitter, mag ik daar toch een vraag over doen?
De heer Simons,
begrijp ik uit de woorden van de heer Rijsman dat hij daar die 18 miljoen mee afdoet? Of?
Nee, daarmee wil ik de woorden van, zoals die bijvoorbeeld door de PVV geplaatst zijn, kanttekeningen bij dat voorspellend vermogen wat relativeren. Dat is eigenlijk wat ik wil doen. Het leven is wisselvallig en je kan niet alles voorspellen. Dus dat je voorspellend vermogen wat beperkt is, dat lijkt mij een fact of life. Hoe je daar dan zelf in staat
voorzitter
in het leven.
De heer Kok wil daar nog iets over zeggen.
Ik zou graag een vraag willen stellen aan de heer Rijsberman. U vindt dus een marge van 18 miljoen liggen binnen de realiteit zoals u die kennelijk schetst op de totaalbegroting?
18 miljoen op de totaalbegroting kan ik me wat bij voorstellen. Als ik kijk naar wat er nog ontwikkelt in de wereldeconomie.
We kijken terug hoor, we kijken niet vooruit.
Ja, maar goed, dan is het 18 miljoen.
In het kader, we kijken naar het verleden.
Ja, er is natuurlijk van alles gebeurd. Dus als je dan constateert dat er op de hele begroting een aantal procenten anders uitvallen dan je dat had verwacht in het voorspellend vermogen. Ja, dat kan gebeuren. En daarmee wil ik het niet goed praten als we daar fouten in gemaakt zijn.
U heeft een hoge tolerantiemarge.
Wacht even, een interruptie is er geen tweegesprek, heb ik net. Een vraag en een antwoord en daarna gaan we weer verder. Meneer Rijsberman, was u klaar met uw betoog?
Maar ik wilde mijn punt maken dat het een beperkt voorspellend vermogen niet betekent dat je het verkeerd gedaan hebt in het leven. Dat is denk ik. Daarmee wilde ik denk ik die discussie afsluiten. Ik heb denk ik punten gemaakt over de ontwikkeling. We hebben verder wat inhoudelijke vragen gesteld en inhoudelijke discussie aangehoord in de voorbereidende rondes. Daarmee hebben wij denk ik ook onze inbreng geleverd op de manier die we dat wilden doen. En ik wil dat hierbij laten. Dank u wel.
Dank u wel.
Oh, ik wil er nog bij opmerken dat we kunnen instemmen met de beslispunten zoals in het stuk staan.
Dank u wel. De heer Miske van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het afgelopen jaar zijn positieve en grote stappen gezet in de doorontwikkeling van interne beheersing en het jaarrekeningtraject. We zijn er nog niet, dat geven ook verschillende partijen aan, maar het geeft GroenLinks wel vertrouwen in een goed vervolg. Ja, nu zijn de doelstellingen nog niet smart geformuleerd, hè, waardoor het toch lastig is om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald. Maar gelukkig heeft het college mede naar aanleiding van het rekenkamerrapport toegezegd daar verandering in door te voeren. Dat betekent wel dat we nog 2 jaar moeten wachten voor we een jaarrekening hebben die we graag zouden zien. Maar goed, geduld is een schone zaak, zei mijn moeder altijd, dus we wachten af. Nog wel een belangrijk aandachtspunt door de accountant over Omala. Hè, gezien de uitspraak van de Raad van State en de huidige economische ontwikkelingen, zeggen ze toch, lijkt me toch wel goed dat je dat gaat monitoren. Nou, dat lijkt bij ons wat GroenLinks betreft ook wel het minste wat je kan doen. Voor mij mag je hem in de koelkast zetten of helemaal mee stoppen. Maar ik denk dat het goed is gezien de huidige situatie dat we daar goed de vinger aan de pols houden. Dat was hem.
Dank u wel. Mevrouw Luijer van het CDA.
Gelukkig.
U was ongeduldig, begrijp ik. Maar...
ja, ik vind niet zo.
Gaat u gang.
Bij voorkeur ben ik niet de laatste spreker eigenlijk. Maar, goed.
Maar dat wil iedereen het liefst. Oh. Gaat u gang.
Ja. Toch in het verlengde van alle voorgaande sprekers. Het CDA is erg content met de jaarrekening. Het jaar 2011 is eigenlijk het jaar van een nieuwe fase en een nieuwe balans. Het wordt afgesloten met een positief resultaat en dat in een periode van relatief grote bezuinigingen die in gang zijn gezet. De interne organisatie is verbeterd en er is ingezet op een andere bestuurstijl. Dus wat dat betreft is het glas voor het CDA half vol en niet half leeg zoals de PVV inbracht. Wij geven een compliment aan het college en aan de ambtelijke organisatie. Wat betreft de bestuurstijl is het misschien goed om daar nog even iets meer woorden aan te besteden. Wij verstaan daaronder toch dat we niet meer, we willen minder zelf uitvoeren, meer regisseren, regisseurs zijn van maatschappelijke processen. Geen blauwdrukken opleggen aan bewoners en bedrijven, maar samen met maatschappelijke partners projecten ontwikkelen. Het proces en de participatie van burgers en bedrijven, dat staat centraal en niet de door de politiek gewenste output of blauwdruk. Dat wij hier nog veel met elkaar over in gesprek moeten gaan, dat is duidelijk. Dat blijkt ook uit de zoektocht naar de definities over vitale coalities, open planprocessen en procedures, et cetera. En ik hoop dat we met elkaar daar ook goed in zullen optrekken. Het CDA is van mening dat het college een hele goede start heeft gemaakt. Dan heb ik hier een paar pagina's vol met successen, maar ik zal mij toch beperken. Inhoudelijk spreekt het eigenlijk voor zich. Er zijn belangrijke besluiten genomen vorig jaar op het gebied van verkeer van mensen, producten en diensten. Een aantal belangrijke besluiten zijn genomen. A6, A1, A9 bijvoorbeeld. De stedelijke bereikbaarheid Almere. Gooiseweg. Op het gebied van economie en arbeidsmarkt. De cijfers spreken voor zichzelf. De provincie doet het aanzienlijk beter dan andere provincies. Ik wil toch ook even melden de start van de regionale uitvoeringsdienst met maar liefst 17 partijen. En het is ook die schaalgrootte die het CDA van belang vindt, want dan levert het ook echt de gewenste efficiëntie op. Dus complimenten voor. We lezen bij natuurbeheer dat het agrarisch natuurbeheer achterblijft. Dat vinden we wel jammer, maar daarover op een ander moment meer. Ga ik even terug naar specifiek het aspect van de financiën. Er is al door andere partijen ook gesproken over weerstandsvermogen en risicoprofiel. Dat risicoprofiel is natuurlijk behoorlijk toegenomen. Voor een groot deel ook veroorzaakt door het Oostvaarderswold. De weerstandscapaciteit is behoorlijk verminderd, waardoor het weerstandsvermogen voor toevoeging van het rekeningresultaat 2011 negatief is. Na de bestemming Na de bestemming van het eind van het rekeningresultaat wordt dit bescheiden positief. Een en ander betekent dat voor het CDA het risicoprofiel van de provincie naar beneden moet. Ook dient het weerstandsvermogen te verbeteren. We zien daartoe een mogelijkheid door van de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat niet 1,1 miljoen te storten in de BDU. In verband met de voorfinanciering van archeologische kosten van de N23, maar in de algemene reserve. En wij dienen daarvoor een amendement in. En die heb ik hier. Ik weet niet of ik hem... Namens meerdere partijen, ja.
Misschien wilt u het amendement even voorlezen, want u heeft hem wel toegelicht. Maar de exacte tekst, dan kan die daarna vermenigvuldigd worden.
Helemaal voorlezen?
Ja. In ieder geval de crux ervan, laat ik maar zeggen.
Oh, ja. Nou, overwegende dat het weerstandsvermogen van de provincie in 2011 fors is gedaald. In het voorjaar van 2011 het coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 is gepresenteerd. Daarin onder andere het volgende is opgenomen. Een negatief rekeningresultaat zal in beginsel worden opgelost binnen het beleidsveld waar het is ontstaan. Dit geldt dan ook voor de tekorten die ontstaan zijn binnen de taken wegen en infrastructuur. Het college voorstelt 1,1 miljoen van het rekeningresultaat in de BDU te storten in verband met voorfinanciering archeologische kosten. Op dit moment 1,3 miljoen minder is uitgegeven aan de archeologische kosten. Maar dat nog wel voor 1,1 miljoen verwacht wordt in verband met de juridische procedures, in verband met de vertraging. Het weerstandsvermogen van de provincie versterkt moet worden. Ademhalen. Besluit de navolgende wijziging aan te brengen in het statenvoorstel.
Let op.
Ja, het onder.
Komt er dan weer 1,1 miljoen in de algemene?
Ja, ja. Huidige redactie. Kijk of ik het beste.
Wilt u concreet worden welke wijziging u precies wil aanbrengen?
Ja. Gewijzigde reactie. Dat is tot dit. Het budgetaire rekeningresultaat 2011 conform bijlage 3c at 7,1 miljoen, waarbij het resterend overschot 2011 van 1,2 miljoen toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Dat is de crux.
Dank u wel. Misschien kunt u hem overhandigen aan de bode, dan kan die vermenigvuldigd worden. Ik ga door met de eerste termijn en dan zullen we hem in de tweede termijn...
Dan wil ik nog even...
Voorzitter. Maak uw termijn af.
Voorzitter.
De heer De Reus heeft een interruptie.
Een vraag aan mevrouw Luijer. U weet dat in de vorige staten bij deze archeologische opgraven de afspraak is gemaakt dat een eventueel bedrag wat overblijft teruggaat in de BDU en niet naar de algemene reserve. Dat is een afspraak die statenbreed is gemaakt. Waarom komt u daar nu van terug?
Omdat wij het weerstandsvermogen belangrijker vinden dan die gemaakte afspraak over de archeologische opgraving. Ik maak even mijn betoog af. Uit mijn betoog vloeit vanzelfsprekend voordat we in kunnen stemmen met deze jaarrekening deze beslispunten. Ik heb al gezegd dat er heel hard gewerkt is en ik wil nogmaals deze bijdrage afsluiten met complimenten en waardering uitspreken aan college en ambtelijk apparaat. Een goed bestuur is van groot maatschappelijk belang en daar staan we ook wel eens te weinig stil bij tegenwoordig. Wij hopen dat deze inzet vastgehouden kan worden, dat wij dat met elkaar vasthouden en wij met elkaar en met de ambtelijke organisatie dit jaar en volgende jaren. Dank.
Dank u wel. De heer Simons, SGP.
Ja, voorzitter, met dank ook voor het jaarverslag wat voor ons ligt. Ons wordt gevraagd om het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vast te stellen. Dat wil ik bij deze ook mede doen. Ik voel me een beetje schuldig dat ik nou niks over dat jaarverslag zeg, terwijl er toch in zo'n jaar heel veel gebeurd is. Maar we zijn daar in de opinieronde ook nog op ingegaan. Nog iets over de jaarrekening. Er ligt een goedkeurende verklaring van de accountant. Wij hechten daar als SGP waarde aan, in tegenstelling tot de SP.
Voorzitter, bij interruptie, ik begrijp niet waar u dat vandaan haalt. U probeert ons altijd, als het om het Rijk gaat en bij dit soort zaken, dan moet u eens een keer afleren.
Oké. Nou,
dan... Ik stel voor dat u uw betoog gewoon voortzet.
In de wandelgangen dan ook. Dat komt wel goed. Ja. Wij zijn blij met de verbeteringen binnen de interne controle, zoals de accountant ook meldt. Nou, dan de pijnpunten, dat is dat voorspellend vermogen, het verschil in resultaat voor bestemming tussen de begroting na aanpassingen en de werkelijke realisatie van ruim 18 miljoen. Dat vinden wij veel te veel. Wat ons betreft zal er op dat punt de kwaliteit van de begroting echt omhoog moeten. Ander punt, dat weerstandsvermogen. En dat terwijl ik ergens lees dat de gronden in Oostvaarderswold nog niet eens zijn afgewaardeerd. Ja, dat is echt een punt van aandacht. En verder dan het risicoprofiel. Ik heb dat in de opinieronde ook nog gemeld. Ik kan me nog goed herinneren dat we praten over een risico van 5 miljoen ten aanzien van Oostvaarderswold. Nou, dat is in no time al 11,25 miljoen geworden. Goed, dat zijn de kanttekeningen, voorzitter. Voor de rest wil het maar zo houden.
Dank u wel. De heer Boshuizen van 50PLUS.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij sluiten ons graag aan bij de complimenten die zijn gemaakt bij het voor het samenstellen van deze jaarrekening. Zowel in de richting van het college als de ambtelijke staf. Het is ook een prachtig resultaat als je dat op het eerste gezicht ziet. Een overschot van ruim 8 miljoen. Maar tegelijkertijd de zorg om het weerstandsvermogen. En wij zijn eerlijk gezegd een beetje bang dat dat weerstandsvermogen al volgend jaar ernstig zal moeten worden aangesproken onder de trefwoorden OVW. En dat is natuurlijk het risico wat als een zwarte schaduw over deze jaarrekening ligt. Niettemin, wij zullen instemmen met de voorgestelde beslispunten. Er zijn een paar detailopmerkingen binnen het kader van deze jaarrekening waar ik toch een enkele opmerking over zou willen maken. Dat is in de eerste plaats, er is hier en daar sprake van behoorlijke onderbesteding. Ik noem één voorbeeld. Je ziet het bij de Europese programma's. Daar is forse onderbesteding doordat projecten traag op gang komen. En tegelijkertijd wordt dat resultaat ook nog ernstig benadeeld. Doordat de apparaatskosten die daarop drukken, daar ook nog eens een keer bij komen. En dat maakt het geheel natuurlijk, brengt tot de vraag van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Zijn wij daar niet voldoende actief in? Dan kijk ik, en dat wordt het laatste puntje, in de richting van de bedrijfsvoering. En ik zie daar de personeelslasten. Zien we dat die aanzienlijk lager uitvallen dan begroot. 2,5 miljoen bijna. Dat is heel veel geld. En dat betekent dus dat het college daar lovenswaardig in feite vooruitloopt op de bezuinigingen die er ook op de formatie aan zitten te komen. Aan de andere kant is het natuurlijk toch iets dat je je afvraagt, ja, is dat wel voldoende? Kunnen wij daar de formatie, kunnen we ons apparaat daarmee goed draaiend houden? Dan denk ik, ja, er zullen toch wel vacatures vallen. Vervolgens zie ik daar staan dat het relatief gunstig is om oudere werknemers in dienst te hebben, boven de 55 jaar. En dan kom ik op een kernpunt van 50PLUS. Waar wij te maken hebben met een schrikbarend hoge werkloosheid, juist onder senioren, onder de 50-plussers. Is dit niet een prima aansporing, juist deze opmerking, omdat ze voordeliger voor ons zijn, om bij het aantrekken van mensen vooral eens te kijken naar oudere werknemers in deze categorie. Voordelig voor beide sectoren, zou ik zeggen. Daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. U heeft een commissaris van 58 om u gerust te stellen.
Maar niet werkloos.
Maar niet werkloos. Maar dat had natuurlijk wel gekund. In dit vak is dat mogelijk. Ik geloof dat ik alle fracties gehad heb. Dat klopt toch, hè? Dan is nu het woord aan de gedeputeerde. De heer Witteman, die namens GS zal reageren op een aantal door u gemaakte opmerkingen. En tevens het amendement neem ik aan.
Ja. Doe ik, voorzitter. Laat ik beginnen om de Staten te bedanken voor alle complimenten die geuit zijn in de richting van het college en zeker ook in de richting van onze ambtelijke organisatie die buitengewoon veel werk hebben gedaan om dit resultaat neer te zetten. En ik kan u melden dat het college ook wel een beetje trots was op het eerste resultaat wat er lag. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Er was een tijd dat ik zei, financiën, dat wil ik liever niet. En een jaar geleden begon ik in deze portefeuille. Ik moet u zeggen, ik begin er ook wel lol in te krijgen. Het is ook wel leuk als je ziet dat het langzaam beter gaat. Die vooruitgang die voorspelt u, maar terecht maken een aantal van u ook de opmerking erbij. Dat moet wel een lijn zijn die je door kunt zetten. En daar ben ik het absoluut mee eens, want we hebben al geconstateerd dat de verbeteringen niet wegnemen, dat er op een aantal punten het nog veel beter kan. En gelukkig hebben we met u en met de Statenwerkgroep ook afspraken gemaakt over programma's die langer lopen dan één jaar, waar we nu met elkaar hard aan het werk zijn. Dus die opmerking bij van let op, het moet wel ook de komende jaren nog verbeteringen in zich hebben, die nemen we absoluut ten harte. Twee punten die springen eruit als ik de verschillende sprekers hoor. En dat is het eerste punt met betrekking tot het weerstandsvermogen in relatie tot de risico's die wij signaleren. En dat staatje met die twee lijntjes die elkaar langzaam naderen, daar hebben we heel nadrukkelijk over nagedacht om dat erin te zetten, om daarmee ook te laten zien aan u wat er aan de hand is. En u neemt dat op en u heeft daar ook allebei uw opmerkingen bij. En als je zo'n staatje ziet, dan kun je twee dingen doen om dat te beïnvloeden. Aan de ene kant kun je zeggen, we verhogen onze reserves om die groeiende risico's op te kunnen vangen. Dat betekent wel dat je geld apart zet wat je niet voor andere dingen kunt gebruiken. Dat is doodkapitaal als het ware. En het is geld van zeg maar gemeenschap. Dus daar moet je wel terughoudend mee zijn. Je kunt ook een andere oplossing zoeken. En dat is proberen die risico's te reduceren. En dat kost je in ieder geval niet meteen heel veel extra geld. En dan kom ik ook al een beetje op het amendement. Je kunt ervoor kiezen.
Meneer Witteman, een interruptie van de heer Kok, PVV. Gaat uw gang.
Voorzitter, ik wou even toch terugkeren op het zogeheten risicoprofiel. En met name dan het onderdeel wat onder de streep staat, het weerstandsvermogen. Kijk, dat het de risico's moeten beperken, spreekt voor zich. Het weerstandsvermogen, ik moet ook zeggen dat dat in technische zin beïnvloed is door GS. Want de vrije ruimte in de bestedingsreserves is nu grotendeels geoormerkt ten gunste van de investeringsagenda. Dat is een beleidsmatige keuze geweest. Die heeft geleid tot een afname van 16 miljoen. Tweede punt is dat, zonder dat PS er ook in gekend is, zijn de stille reserves op nul gezet. Dat heeft een aanzienlijk negatief effect gehad op de weerstandsvermogen, zodat het totale percentage van de dekkingsgraad verslechterd is. En waren dat niet gebeurd, dan waren we boven de 100% uitgekomen. Kunt u daar een verklaring voor geven?
Ja, ik zou zeggen, u kunt veel tegen me zeggen, maar zeg nou niet zonder dat GS erin gekend is, want ik u laat
PS,
PS erin gekend is, want ik laat u de besluiten zien bij de begroting waar het ook in staat. Maar er zijn wel degelijk ook wijzigingen geweest waardoor ons weerstandsvermogen afgenomen is. Dat heeft ook een beetje te maken met een opdracht die dit college heeft om een degelijk financieel beleid, reële ramingen te doen. En als je dan zeg maar onderdeel van dat vermogen is, een aantal zaken waarvan je zegt, is dat het ook echt waard? En als je het moet verkopen, levert dat dan ook op? Daar hebben we gezegd, nee, daar moeten we reële bedragen in doen. We moeten ons niet rijk rekenen. We moeten zorgen dat de staten een reëel beeld hebben van het weerstandsvermogen wat er is. En het beeld wat er nu ligt, is een reëel beeld.
Heer Kok?
Is het reële beeld dan, zeg maar, dat de stille reserves op nul zijn gezet? Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar die keuze is in mijn optiek in de afgelopen periode nooit bij de staten neergelegd. En ja, bovendien, het oormerken van vrije ruimte in de bestedingsreserves is een tweede punt wat tot een aanzienlijke neerwaartse aanpassing heeft geleid. Heeft u dat dan ook voorgelegd?
Ja.
Het zijn beleidsmatige keuzes geweest die de zaak behoorlijk beïnvloed hebben in negatieve zin.
En u heeft in de stukken kunnen zien dat we in de eerste plaats die beslissingen bij de begroting 2012 hebben gemaakt. Maar u heeft ook gezien dat het college zei van ja, dat is wel echt ook wat impliciet geweest. Dus we gaan het hier ook nog eens even heel nadrukkelijk vermelden. Als u van mening bent dat die stille reserves opgewaardeerd moeten worden, dan heeft u natuurlijk alle mogelijkheid om daar hier een voorstel voor in te dienen. Of als u vindt anderszins dat wij in de weerstandsreserve dingen opvoeren die daadwerkelijk niet waard zijn, heeft u natuurlijk alle reden om hier straks een voorstel in te dienen wat aan te passen.
Daar gaat het mij niet
om. Wordt de laatste keer, gaat u gang.
Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij juist om het punt dat het een overleg is gegaan met PS.
Ja.
En wellicht schiet mijn geheugen dan tekort, maar ik zou toch graag van u willen horen op welk moment het dan gebeurd zou moeten zijn.
Nou ja, misschien dat het goed is om even u bij te praten. We hebben een planning en controlecyclus. Twee momenten in het jaar zijn van wezenlijk belang voor uw staten. Dat is de vaststelling van de begroting en dat is de vaststelling van de jaarrekening. Dat zijn, als het gaat om financiën, de allerbelangrijkste besluiten die u neemt. Bij die besluiten, vaststelling van de begroting 2012, zijn een aantal van deze dingen ook door u besloten. En nogmaals, we kunnen buiten deze vergadering altijd even laten zien hoe dat zit. Maar daarbij zeg ik ook, u gaat erover. Dus als u, als de PVV-fractie vindt dat wij een verkeerd beeld schetsen van onze positie, dan nodig ik u uit om een voorstel te doen om dat beeld te corrigeren. En dan kunnen we daar met elkaar over hebben. Het college is van mening dat de stukken zoals ze nu liggen een reëel beeld geeft op het weerstandscapaciteit waar we over hebben. Overigens heeft uw accountant dat beeld ook bevestigd. Dus wij bevinden ons in goed gezelschap. Nog even door een punt wat ik wilde maken. Want je kunt die verhouding tussen weerstandscapaciteit en risico's ook veranderen door je risico's te beperken. Binnen die risico's kunt u zien dat er twee risico's zijn die dominant zijn op het ogenblik. Dat zijn de risico's die samenhangen met Oostvaarderswold. Alle onzekerheden die er zijn, die lossen we nu op door daar geld voor neer te zetten. Als wij die risico's in de komende tijd kunnen verminderen, dan betekent het ook dat daar geld door vrijvalt. De tweede, dat zijn de risico's die samenhangen met het natuurakkoord. Er is een afspraak met het kabinet over decentralisatie van natuur. Die afspraak, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dat hebben wij vertaald in risico's. Het wandelgangenakkoord, wat is gesloten, daar is afgesproken 200 miljoen extra voor natuur. Die 200 miljoen kan bijvoorbeeld de risico's die wij krijgen in het natuurbeleid aanzienlijk gaan beperken. Dat weten we nog niet, maar dat is afhankelijk van de ontwikkeling in Den Haag. Als u die twee punten met besluitvorming de komende maanden leiden tot een lager risico, dan kunnen we al komen tot een verhoging van die factor 1 en kom je misschien al op 1-1. Ik noem maar even een tussenweg. En mijn advies aan u zou zijn, laten wij inzetten op reductie van risico's in de komende maanden. En laten we als college bij de begrotingvoorbereiding van 2013 aan u terugkomen met een nieuw voorstel waarin we opnieuw dat grafiekje laten zien. En dan kijken in hoeverre die reductie van risico's leidt tot een echt betere positie. En als dat niet zo is, zullen we een voorstel doen om te kijken of we de reserve kunnen verhogen tot het niveau wat aan hem bijhoort. En niet op dit moment al daar die wijziging aan te brengen. Ik leg het maar aan u voor, dat heeft ook te maken met het feit dat als het gaat om de voeding van de BDU-reserve, wij in het college de gemaakte afspraak, zoals die in de Staten geldt, ook op die manier vasthouden. En dat wij ook denken dat dat ook van belang is. Want geld wat je overhevelt naar de algemene reserve wordt ook meteen geld wat je niet meer kunt gebruiken voor de doelen, bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur aanleggen. Het laatste punt, want dit ging over dat weerstandsvermogen, is de voorspelbaarheid. Nou, daar ben ik het ook eens met wat de meeste sprekers hebben gezegd. En zult u van ons in de komende zomernota, die gaat verschijnen, al zien de eerste activiteiten die wij ontplooien om de voorspelbaarheid van die begroting groter te maken. Ik loop even de sprekers langs, voor zover daar vragen in zitten. De heer Sloot van de PvdA heeft aangezegd van hou ook die lijn vol. Het kan beter en dat moeten we ook doen. Daar heb ik net op gereageerd. De heer De Reus heeft ook complimenten geuit. Heeft vervolgens ook met betrekking tot weerstandsvermogen een voorstel gedaan. Vraagt het college om te komen met een voorstel om die positie te verbeteren. Ik heb net een voorstel geformuleerd. Als u zegt daar kan ik meer in vinden, dan kunnen we het op die manier doen. Dus reductie van risico's en bij de begroting 2013 een concreet voorstel. Als dat niet genoeg is, hoor ik het in de volgende termijn. Ja, de heer Stuyvenberg, ja, dank voor de felicitaties. Ik ben sinds kort inwoner van Lelystad en niet alleen, mijn partner is hier ook komen wonen. Helemaal Lelysteling, ik moet daar even aan wennen om dat te zeggen. Ik heb mijn huis in Leiden overigens nog niet verkocht. Wie me kan helpen daarmee, want de minister van Binnenlandse Zaken doet het niet, weet ik inmiddels. Op mijn site kunt u alles vinden, dus beveel hem vooral aan bij al uw kennissen. Een mooie plek in Leiden. Ik hoop nog vele jaren hier te kunnen blijven wonen, meneer Stuyvenberg. Dank u wel. Hij gaat ook verder in op niet te vroeg juichen. En prachtig om even een termijn te schetsen die veel langer is dan de afgelopen twee jaar. Van we hebben vaker gejuicht, maar dan zien we dat het daarna weer indommelt. En u maakt de vergelijking met de atletiek. Laat ik maar zeggen, we hebben een PR gelopen dit jaar. En dat PR dat duurt tot volgend jaar, want onze wil is om dat te verbeteren. En daar gaan we voor. Even kijken, de heer Siepel noemt een aantal punten die ik inmiddels heb besproken. De heer Rijsberman heeft ook die duikende lijn in de grafiek gezien. Nou, daar heb ik inmiddels ook een ander over gezegd. De heer Miske vraagt nog Omala in de koelkast. Dat sluit wel aan bij de discussie die we in het college hebben gehad. Iets wat waardevol is, moet je ook bij de juiste temperatuur bewaren. En als het om...
En niet een motie. Voorzitter, wij handhaven wel ons amendement. Het is zo dat het weerstandsvermogen is in die zin niet helemaal vermogen waar je helemaal niks mee kan. Maar het is een soort buffer die je hebt om allerlei dingen te doen. En wanneer je dus vanuit die buffer bepaalde zaken wil gaan doen, dan betekent het dat je weerstandsvermogen weer daalt. Dus dat betekent dat als wij in de loop van het jaar voorstellen krijgen of voorstellen maken om vanuit de algemene reserve bij wijze van spreken toch nog weer zaken
te doen in de normale exploitatie, dan betekent het dat we ons moeten realiseren dat dat een aanslag pleegt op ons weerstandsvermogen. Maar dat wil dus niet zeggen dat je dus absoluut niet aan je weerstandsvermogen kunt komen, maar dat heeft gevolgen. Maar aangezien het toch laag is, heeft het CDA bij monden van mevrouw Luijer ook aangegeven dat we heel erg hard moeten werken aan het risicoprofiel. Dat we daar ook ons heel bewust van moeten zijn dat met de besluiten die we nemen, dat daar risico's aan zitten. En die risico's moeten wij zoveel mogelijk beperken. Dus daar moeten we goede besluiten over nemen. Maar om het weerstandsvermogen te verbeteren, nu al op korte termijn, stellen wij gewoon voor. En dat is helemaal in lijn met eigenlijk ook wat de VVD wil. Die wil namelijk het weerstandsvermogen verhogen. Nou, hier bieden wij hun een uitstekende kans om dat niet bij woorden te laten, maar om te zetten in daden. Ja, Feyenoord heeft wel niet gewonnen, geloof ik. Ik heb niet zoveel verstand voor van mijn Ajax. Maar in ieder geval, die hebben altijd geen woorden van daden. Maar ik roep de VVD ook op, nu dus niet bij woorden te laten, maar over te gaan tot daden en voor te stemmen bij het amendement.
Voorzitter, mag ik interruperen op het betoog van meneer Van Wieren?
Ja, de heer Siepel, gaat u gaan. Ja.
Ja, de zon komt niet van deze kant vandaag. Is het zo, meneer Van Wieren, en wat ik ken, u was een zeer deskundige specialist in financiën, dat we hiermee niet alleen een afspraak uit het verleden schenden als we dit amendement zouden aannemen. Want de afspraak was namelijk van wij onttrekken een bedrag uit de BDU omdat we het nu nodig hebben voor een andere taak. En zullen op het moment dat de eerstvolgende gelegenheid zich voordoet, wanneer de algemene reserve voldoende is, dat weer aanvullen. Dat ik dat eigenlijk moet uitleggen als het zonder verdere bestemming overhevelen van de BDU naar de algemene reserve. En als dat uw antwoord daarop ja is, zou dat dan bijvoorbeeld kunnen betekenen van dat we van uw hand binnenkort voorstellen met dekking uit de BDU kunnen verwachten als het om cultuurparticipatie gaat?
De heer Van Wieren.
Nou, daar moet ik nog even over nadenken, over dat laatste. Maar over het eerste, het volgende. Toen wij als staten geconfronteerd werden met de grote financiële gevolgen die die archeologische fonds met zich meebracht, en dat het toch aardig uit de hand liep qua kosten en dergelijke, hebben we daar dekking voor gezocht. En die dekking is dus ook toen gevonden door het voor te financieren uit de BDU. Dat had ook te maken met dat we ook allerlei subsidies daarvoor verwachten. En Dat is iets wat op dat moment speelde. Toen is ook wel de discussie geweest binnen de Staten. Misschien niet helemaal expliciet gevoerd hier in de Statenzaal zelf. Maar in ieder geval in de wandelgangen is daar ook behoorlijk over gesproken. Dat wanneer er zich forse tegenvallers voordoen op een bepaald onderdeel van de begroting, programmabegroting, dat in principe dat dan ook daar opgevangen zou moeten worden. We hebben toen de afspraak gemaakt dat het weer terug zou vloeien naar de BDU. Dat klopt. Maar vervolgens is er onderhandeld over een soort coalitieakkoord. En in het coalitieakkoord is datgene, is in ieder geval dat punt ook heel nadrukkelijk meegenomen. En is er ook aangegeven dat wanneer ze zich tekorten doen op een bepaald programma, dat het binnen datzelfde budget opgelost moet worden. Dus het is zo dat we in het verleden een afspraak over het een gemaakt hebben, dat we vervolgens daar al discussie over hadden, dat er vervolgens een coalitieakkoord gemaakt is en dat daarin staat dat we in de toekomst er anders mee omgaan. Nu de situatie zo is dat het weerstandsvermogen dusdanig laag geworden is dat dat toch wel een kritische grens benadert, betekent het dat we uitvoering willen geven aan wat we in het coalitieakkoord afgesproken hebben. En dat betekent ook dat we de afspraken die we in het verleden gemaakt hebben nu vervangen door een nieuwe afspraak.
Voorzitter, ik wil de semantische discussie die we 3 jaar geleden over dit onderwerp hadden, namelijk de vraag van is archeologie, hoort dat nou bij infrastructuur en is daarmee gedekt binnen de BDU? Of is het cultuur en kan het gedekt worden vanuit een ander potje? En die zou ik hier niet over willen doen, maar ik constateer wel, en ik hoor meneer Van Wieren dat ook niet bestrijden, van dat het feitelijk om een netto overheveling van de BDU naar de algemene reserve gaat. En u heeft daar een argumentatie voor, van, omdat u zegt van ik wil graag die algemene reserve op peil houden. Maar ik vind het op zijn minst, nou, ik had op mijn tong de woorden bedenkelijk liggen, die wil ik niet uitspreken, dus dat heb ik ook bij deze niet gedaan. Maar ik vind het op zijn minst iets wat we goed met elkaar zouden moeten bediscussiëren over de vraag van moet je dat wel willen, geld overhevelen van de BDU Wat feitelijk een doelreserve is naar de algemene reserve.
Tot slot de heer Van Wieren, dan sluiten we dit af.
Wij hevelen op dit moment geen geld over van de BDU naar de algemene reserve. Dat is niet aan de orde. Wat ons voorgelegd wordt, is om het positieve resultaat van 2011 te bestemmen. Daarvoor heeft het college een x-aantal voorstellen gedaan. Dat betekent dat een gedeelte voorgesteld wordt om in de algemene reserve te stoppen. Er wordt een gedeelte voorgesteld om dat op een andere manier te doen. En dat is namelijk echt te oormerken, ook in de algemene reserve, voor het risico voor Oostvaarderswold. En dat heeft te maken met de waardering van de gronden daarvan en het risico dat we daarop lopen. Dus dat is een ander voorstel. Er wordt ook voorgesteld om een egalisatiereserve te vormen. Er wordt ook voorgesteld in verband met de transitie om geld ergens anders te doen. En er wordt voorgesteld om een gedeelte in de BDU te storten. En dat ene punt, daar gaan we met dat voorstel niet mee en hebben een amendement voor om dat op een andere manier te doen.
Voorzitter,
het gaat dus om het rekeningresultaat bestemmen.
Ja,
en dat is een anders dan overheveling van het een naar het ander.
Hiermee is de eerste termijn van de heer Van Wieren afgerond. Ik stel voor dat...
Voorzitter, ook nog op een ander punt wil ik dan interrumperen in het verlengde hiervan, maar wel een ander punt. Dat zult u mij toch toestaan.
Dan stel ik voor dat ik u gewoon het woord geef in de eerste termijn. De tweede termijn. Kunt u uw betoog houden en dan kunt u daar uw opmerkingen in verwerken.
Nou, dan hoop ik
Gaat uw gang.
Dan hoop ik dat meneer Van Wieren mij wil interrumperen.
Dat merken we dan wel.
Op zichzelf heb
de heer
ik
keek alleen naar die kant, maar als u naar deze kant... Ik heb namelijk nog een interruptie op de heer Van Wieren.
Oké, dan doen we dat eerst.
Dank u.
Gaat uw gang.
Geen woorden maar daden. Ja, ik ben blij dat mijn clubpie tweede is geworden in de competitie. Maar voor de VVD is nog iets veel belangrijkers. Afspraak is afspraak. Moet ik nou concluderen dat voor het CDA geldt dat afspraken uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst? Dat is gewoon een vraag aan u. En ik hecht eraan, er is een uitdrukkelijke afspraak gemaakt om dit budget weer terug te ploegen. En mijn vraag aan u is niet alleen afspraak is afspraak, maar de tweede vraag die eraan ligt, gaat u dan de kosten voor de archeologie die nog steeds gemaakt moeten worden, gaat u die dan vervolgens uit algemene reserve financieren? Of moet dat dan ook weer uit de BDU komen, want dan wordt die steeds verder leeggehaald?
De heer Van Wieren kan daar nog antwoord op geven.
Voorzitter, afspraak is afspraak, geldt altijd zolang totdat je nieuwe afspraken maakt. En dat betekent dat we juist in de politiek, heel vaak te maken hebben met nieuwe situaties. Het betekent ook dat we een afspraak toen gemaakt hebben, dat we daarna een nieuwe afspraak gemaakt hebben in het coalitieakkoord, dat er nu een voorliggend iets is en dat op basis van argumenten en gewijzigde omstandigheden wij die afspraak veranderen in een nieuwe afspraak.
We gaan nu weer verder met de tweede termijn. Ik had hier super...
Voorzitter, ik heb geen antwoord gehad op de tweede vraag die ik stelde.
Stel ik voor dat u straks in de tweede termijn daar zelf nog even over begint en dan komen we daarop terug. Want anders blijft het heen en weer kaatsen door de zaal. Ja, u krijgt zo meteen het woord als fractie.
Voorzitter, ik wil even interpreteren wat de heer Van Wieren.
Ah, interessant.
Ja.
Maar ik dacht dat ik u probeerde aan te geven dat ik dit debatje nu tot een einde wilde brengen. Want er zijn nog meer sprekers die ook over dit onderwerp wat willen zeggen.
Ja, maar dit is over iets anders. Het ging om het feit dat de heer Van Wieren, die had het net over een soort coalitie. Dus ik vroeg me af over die afspraak is afspraak. Bedoelt hij daar al dan op een nieuwe?
Goed. Opmerking gemaakt. De heer Siepel.
Ja, denkt u dat het nu echt kan, voorzitter?
Wat zegt u?
Denkt u dat het nu kan?
Ik stel voor dat we het gaan proberen.
Ja, ik was al begonnen te zeggen dat ik zelf niet eens zozeer behoefte had aan een tweede termijn. Maar het interruptiedebat met meneer Van Wieren leidt bij mij in ieder geval wel tot een andere vraag. En eigenlijk had ik die eerder moeten stellen, want de beantwoording van meneer Van Wieren op de interruptie van meneer De Reus doet mij het ergste vermoeden. Kijk, het zou zo kunnen zijn, meneer Van Wieren, en dan stel ik toch een vraag aan u. Dat u nu zegt van wij hebben een afspraak gemaakt om de algemene reserve of de BDU weer aan te vullen op het moment van dat de algemene reserve op peil is. En we trekken daar in het debat nu de conclusie aan dat de BDU niet meer zal worden aangezuiverd op basis van de vorige 3 jaar geleden gemaakte afspraak. Het zou ook zo kunnen zijn dat u zegt van nou, op dit moment vinden we het moment nog niet rijp om de BDU aan te vullen. Maar uiteraard gaan we dat op het moment van dat onze financiële situatie daar is, alsnog die afspraak die we maakten bij de dekking van de archeologische opgraving, gaan we nakomen en die BDU alsnog aanvullen. En ik zou het heel erg interessant vinden, voorzitter, wanneer u, wanneer meneer Van Wieren zo die zou willen interruperen, daar iets over wil zeggen.
Ik kan me dat voorstellen, maar dat is aan de heer Van Wieren zelf. En die vraagt mij niet om een interruptie. Dus ik ga door met de tweede termijn. Het woord is aan de SGP, de heer Simons. Meneer Simons, wenst u het woord? U wenst niet het woord. Dan gaan we naar de 50+. De heer Boshuizen, wenst u het? Die is er niet. Ik kijk naar mijn lijstje. D66, wenst u het woord? Ook niet. SP nog? Ook niet. GroenLinks nog? Ook niet. PVV wel? De heer Kok, gaat uw gang.
Ik heb een paar punten die ik toch nog even naar voren wil brengen. Eerst is zeg maar de opmerking van de heer Witteman dat een deel van het resultaat voortkomt uit onderbesteding op het personeelsbudget. Ja, ik zou er toch wat willen nuanceren, want het lijkt erop alsof daar een bezuiniging heeft plaatsgevonden. Als je ziet dat de vacatureruimte fors is opgelopen en dat waarschijnlijk wordt ingeboekt als bezuiniging, ja, dan is dat een hele makkelijke manier van bezuinigen natuurlijk. En datzelfde geldt, kan je dat ook doen voor flexwerkers en tijdelijke contracten, die kan je er ook mooi in meenemen. Maar ik zou er toch wat willen nuanceren, dat verhaal, want in het verleden is gebleken, en ik beroep me op zeg maar IPO-monitoren, dat we te maken hebben met een vrij duur loongebouw waarvan de gemiddelde loonsom ongeveer 10% boven dat van de andere provincies ligt. Dus in die zin denk ik dat nuancering wel op zijn plaats is. En ik wil ook nog even opmerken dat de externe inhuur, waarvan het begrip nooit echt bestond bij GS en waarvan de hoogte ook in feite niet bekend was, dat die later met enige moeite, met veel moeite is berekend. En die kwam vervolgens ook uit boven het gemiddelde. En in het verlengde daarvan, kadernota 2011, is ook geconstateerd dat een bepaald bedrag op externe inhuur niet gehaald kon worden. Dus ik wil alleen maar aangeven op dat punt van onderuitputting van personeelsbegroting. Dat ligt toch wat complexer dan u hier aangeeft. Tweede punt, wat betreft het weerstandsvermogen, wacht ik de voorstellen af voor de begroting 2013 om dan de juiste definitie te maken, om te kijken van hoe gaan we daar nou mee om en wat laten we weg en wat brengen we aan in het weerstandsvermogen. Derde punt, het opleidingsbudget. Ik moet de heer Witteman daar toch in tegemoet komen. Ik denk in lijn met de transitie van de eigen organisatie die hij voorstaat, ben ik er een warm voorstander van dat de onderuitputting op het eigen transitiebudget van GS toch vooral benut moet blijven worden. Dus in die zin denk ik dat ik die handreiking toch graag wil doen. We zijn er nog lang niet en het zou zonde zijn als GS niet gelijk op zou kunnen lopen met de eigen organisatie. Vierde punt, het gaat om het amendement van het CDA. Wij kunnen dat qua karakter en qua inhoud volledig onderschrijven. Helaas is het dan wel zo dat wij het totaal van de jaarrekening niet kunnen accorderen. Maar ik wil toch graag aantekenen dat we het amendement van het CDA wel gaan steunen.
Voorzitter, ik neem aan dat de volgorde is dat er eerst gestemd wordt over het amendement en dan over de jaarrekening. Dus u kunt gewoon meestellen.
Dat is de normale gang van zaken. Dus amendementen worden eerst in stemming gebracht en daarna de jaarrekening.
En tenslotte heb ik nog een kleine vingerwijzing voor de heer Sloot, waarin hij de term dédain, een Franse term, aanvoert. Ik zou graag mijn eigen motto daar tegenover willen stellen. Dat is ook in het Frans, meneer Sloot. Ik wil het ook later voor u vertalen, maar dat is le devoir de déplaire. En dat is een andere term en die zou ik graag bij u willen aanraden. Dank u wel.
Dank u wel. Misschien wil de Partij van de Arbeid ook nog reageren. Dat is niet het geval. Dan ga ik naar de VVD. Ik bedoel in de tweede termijn. Dat was mijn vraag. Maar dan ga ik naar de VVD-fractie, de heer De Reus.
Ja, dank u voorzitter. Korte reactie. Voor de VVD is het weerstandsvermogen uitermate belangrijk. De toezegging van de portefeuillehouder, de reactie daarop, is wat ons betreft voldoende. Er zijn namelijk meer mogelijkheden en meer wijzen om het weerstandsvermogen op te krikken. En
daar voorzitter, heb je niet, en daar heb je bij niet interruptie.
Dit nodig.
Voorzitter, bij interruptie.
Gaat u gaan.
Ik kan me dan voorstellen dat dat dan betekent, als er zo'n dusdanig voorstel komt, dat het juist betekent om iets over te hevelen vanuit de ene reserve naar de ander.
De heer De Reus.
Dat zou kunnen, voorzitter, daar loop ik alleen niet op vooruit. De heer Verwier had het in de eerste termijn over tegenvallers en het coalitieakkoord. Dit is echter geen tegenvaller, dit was al te voorzien. Dus volgens mij gaat de redenering van het coalitieakkoord niet op.
Voorzitter, op het moment,
de heer Van Wieren heeft het woord.
Op het moment dat we met die archeologische opgravingen bezig waren, toen was er wel heel erg sprake van een tegenvaller op dat moment. En dat heb ik ook net genoemd en daar refereerde ik ook aan.
Maar dat is een andere tegenvaller uit het coalitieakkoord en die is daarna gesloten. Dus ik vind dat niet met elkaar rijmen. Ik heb nog wel een vraag aan het college. Hoe kijkt het college aan tegen het amendement? Want volgens mij heb ik daar de heer Witteman niet op horen antwoorden. Een vraag toch aan het CDA. Die mocht ik daarnet bij de eerste termijn in de tweede termijn van de heer Verwieren net niet meer vragen bij interruptie. Hoe denkt het CDA in een later tijdstip dan alsnog die 1,1 te gaan financieren? Gaan we die dan ook weer uit een BDU halen of mogen we die dan toch wel uit de reserve halen? Want anders dan zijn we hem langzaam maar zeker aan het uitkleden. En dat kan nooit de bedoeling zijn van deze uitkering. U begrijpt waarschijnlijk dat de VVD zal tegenstemmen tegen dit amendement wat tegen de afspraken ingaat.
Dank u wel. Mevrouw Baks, wilt u het woord nog voeren? Dat is niet het geval. Ik denk dat de gedeputeerde op een enkel gestelde vraag nog even kan reageren en dan gaan we over tot stemmingen.
Ja, voorzitter, nog een paar punten. Ja, ik begrijp meneer Kok dat u al die complimenten van zojuist wat wil nuanceren. Mag, is u goed recht, maar doe het met goede argumenten, want die 2,5 miljoen... die over is, en dat heb ik aan de heer Boshuis ook uiteengezet, is vooral veroorzaakt doordat we vacatures niet invullen die we daarna ook structureel niet meer invullen. Dus als u zegt, er werken hier te veel ambtenaren, dan is die 2,5 miljoen het eerste resultaat van een formatiereductie die wij doorvoeren met elkaar, die uiteindelijk in 4 jaar oplevert dat er zo'n 50 formatieplaatsen in de organisatie verdwijnen. Wij doen precies wat u ook gevraagd heeft vorig jaar. Dus die complimenten die hou ik gewoon even vast voorlopig. Dan met betrekking tot het amendement. En er zijn eigenlijk twee dingen die ik over ze willen zeggen. Maar het is goed om eventjes aan u te schetsen hoe de discussie in het college is. Want ook in het college zitten mensen, ik reken mezelf ertoe, die bij dit soort stukken altijd een soort reflex hebben. Kan er niet wat minder asfalt in? Dus wij zitten naast elkaar aan de collegetafel. Ook bij deze stukken van jongens kunnen we niet wat minder doen op dat punt. Maar er waren meer zaken in de stukken die gingen over zeg maar even het onderwerp infrastructuur. Wij hebben toen twee dingen gezien. In de eerste plaats hebben we gezien dat uw staten een afspraak hebben gemaakt over de vulling van de BDU-reserve. En daarvan zeiden we als college, we willen die wel honoreren, want dat is een afspraak die hier ligt. Maar we willen toch iets doen. En om dat te doen hebben we vervolgens bij de instelling van de gladheidsbestrijdingreserve, hebben we het bedrag verkleind in vergelijking met wat er oorspronkelijk als voorstel aan het college werd voorgelegd. En op die manier hebben we gezegd, hebben we binnen het college een soort compromis bereikt met elkaar. Dat kunt u niet weten, maar dat is wel wat ik nu vertel. Dus de vraag die gesteld wordt, we hebben in het college dat afgewogen. We hebben gezegd, nou, we willen iets doen. En we hebben uiteindelijk in goed overleg met elkaar besloten, laten we dat doen via de vulling van de gladheidsreserve. Die heeft een veel lager bedrag meegekregen dan oorspronkelijk in het voorstel zat. En we hebben dit bedrag in stand gehouden. En ik zou u willen vragen om dat compromis wat we als college bereikt hebben, om dat ook op die manier te honoreren met uw instemming. En niet nu ook nog eens een keer vanuit de BDU, zeg maar, toch een forse greep te doen. Ik had het net even met mijn collega erover, want als je dat doet, dan moet je hem eigenlijk ook omdraaien. En dan vraag ik u, welke projecten uit het PMID wilt u dan schrappen? Welke projecten, als het gaat om infrastructuur, vindt u niet belangrijk dat we die niet moeten doen? En ik zou in dat geval zeggen, die vraag beantwoorden,
interruptie door de
leidt uiteindelijk tot een ander resultaat als het gaat om
over op dit
geld
moment is dat niet aan de orde. En dat was ook niet aan de orde op het moment dat wij besloten hebben in de vorige statenperiode om het voor te financieren uit de BDU.
Voorzitter, ik heb u aangegeven welke afweging het college gemaakt heeft. En roep u in dat opzicht ook op om dit amendement niet te steunen en te respecteren de afspraak die is gemaakt. Waarbij wij per saldo ook al een uitname hebben gedaan uit het totale budget voor wat voor infrastructuur beschikbaar is. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, bij interruptie.
Interruptie van de heer Siepel.
Want er is bij mij wat onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van de tegenstelling tussen gedeputeerde Witteman en meneer Van Wieren.
Want ik hoor meneer Witteman zeggen van als je onttrekt aan de BDU of niet aanvult in de BDU, dat zal nu of later of op enig moment leiden tot minder budget voor mobiliteit. Tuurlijk. En dan hebben we het over openbaar vervoer of we hebben het over beleid of we hebben het over asfalt, maar in ieder geval mobiliteit. Meneer Van Wieren bestrijdt dat. Ik kan het meneer Van Wieren niet meer vragen, maar kunt u mij nog één keer uitleggen van waarom het aannemen van dit amendement uiteindelijk tot minder budget voor mobiliteit zal leiden?
Nou, zoals u weet, er is een samenhang tussen dit budget en de plannen die wij maken om dat budget te besteden.